Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, ja, de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 95, het eerste vers, komt. Laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. 95, vers 1. De kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 40, het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. 40 vers 4. Ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Thank you. We lezen ook vanavond uit Johannes 11, het laatste gedeelte. En we beginnen te lezen bij vers 45. Johannes 11, vanaf vers 45. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën vergaderden de raad en zeiden: wat zullen we doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien we hem al zo laten geworden, zo zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en het volk. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die de zelvenjaars hoge priester was, zeide tot hen: gij verstaat niets en gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester, dezelfde jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Van die dag af, dan raadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de plaats genaamd Ephraim, en verkeerde al daar met zijn discipelen. En het Pascha der Joden was nabij, en velen uit dat land gingen op naar Jeruzalem voor het Pascha, opdat zij zichzelf reinigden. Zij zochten naar Jezus en zeiden onder elkander, staande in de tempel: wat dunkt u? Dunkt u dat hij niet komen zal tot het feest? Overpriesters nu en de Farizeeën hebben een gebod gegeven dat, zo iemand wist waar hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij hem mochten vangen. We willen deze avond luisteren naar vers 49 en 50 tegen de achtergrond van de schriftlezing. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die de zelvenjaars hoge priester was, zeide tot hen: gij verstaat niets en gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren ga. Laten we samen bidden. Tot u mogen we naderen, Heere. Zoals Martha tot u kwam en aan uw voeten neerzonk. Zoals Maria op Martha's roepstem, de meester is daar en hij roept u, uitging en eveneens aan uw voeten terecht kwam. Zo mogen wij op uw roepstem ook tot u naderen in het gebed en opzien naar u, die grote, dierbare zaligmaker. U die ook vandaag doorgaat met het vergaderen van uw kerk. Heere, macht wat groot dat we zo samen hier mogen zijn op deze eerste Lijdenszondag voor de tweede keer. We bidden, Heere, of u wil geven dat ook deze dienst en dat de prediking van deze avond eraan mag bijdragen dat wij uw lijden recht mogen betrachten. En dat dat lijden van u en dat de persoon van u, Heere Jezus Christus, een steeds grotere plek in ons leven zal krijgen. Gebruikt u daartoe, Heere, het woord van vandaag. Ja, Heere, geef dat U, Heere Jezus Christus, voor het eerst ook de plek zal krijgen als we U nog niet kennen. Als we nog onbekeerd zijn. Of als dat voor ons nog zo'n vraag is en we dat niet van onszelf durven te zeggen. Heere, daar schiet de mens ook niet veel mee op als hij dat van zichzelf zou zeggen. Maar U zegt het toch in Uw woord. Wilt U dat doen, Heere? Wilt U Uw kinderen ervan verzekeren? En ook zij die zichzelf dat niet durven toe te eigenen. Heere, wilt U door Uw woord en geest de Heer Jezus dichtbij brengen? En wilt U door Uw woord en geest zo werken dat we U de plaats ook zullen wijzen waar de kwaal zit, omdat we genezen zouden worden, vergeving zouden ontvangen. Heer, U kent ons. U weet wie we zijn, hier in de kerk en thuis. Bezoek ons met Uw heil. We bidden of U allen die een taak hebben deze dienst ook Uw zegen wil geven. Of U ook weer wil helpen, Heer, het zingen en bij het begeleiden. En bij de verkondiging zelf, de prediking van het woord. We bidden voor de gemeente. Wilt U hier wonen? Wilt U hier werken? En dat het woord van U zijn kracht mag doen. En dat we als gemeente elkaar mogen dienen door de liefde. Maar bediend mogen worden vanuit het heiligdom door U, Heere. We bidden om vrede en aangename rust en milde zegen. Wilt U de broeders van de kerkraad alles geven wat zij nodig hebben in het ambtelijke werk? In de huisbezoeken gaat U met ze mee, Heere. En geef goede gesprekken. Ja, Heere, mogen het huisbezoeken zijn waarbij gezegd mag worden, de Heere was aan deze plaats. En wilt U zo werken in de gemeente, ouderen en jongeren nieuw leven schenken. En dat wat we vanmorgen hoorden, wilt U dat keer op keer doen, Heere. Dat er opwekkingen mogen zijn in ons aller hart en leven. En zo ook in de gemeente. We bidden voor de gezinnen, wilt U er wonen en werken. Dat het kerkjes mogen zijn in de kerk. Waar eredienst plaatsvindt, elke dag. En ten diepste, Heere, is elke dag eredienst, ook als we alleen zijn. We bidden ook voor diegenen, Heere, die alleen zijn, om wat voor reden dan ook. Of die niet alleen zijn, maar zich wel heel alleen voelen. Heere, zegent U ze. We hebben gezien hoe U ook mensen die alleen waren, zoals Lazarus en Martha en Maria, gebruikt in Uw dienst op een heerlijke wijze. U mag dat ook moed geven, als we alleen door het leven gaan. We bidden, Heere, voor het ongeboren leven in de gemeente. Wilt U dat beschermen? En wilt U dat bewaken? En wilt U, Heere, ook diegenen die dat ongeboren leven bij zich mogen dragen, sterken en alles geven wat nodig is. En dan weet U, Heere, ook als een gebed als dit pijn kan doen bij sommigen, omdat zij dat niet hebben en niet hebben ervaren en daar wel naar verlangd hebben en naar verlangen. Heere, wilt U ook dan nabij zijn? We bidden of U wil geven dat diegenen die een kruis hebben te dragen, dat achter U aan mogen dragen, achter die grote kruisdrager. Zegent U onze kerken, Heere. Zegent U gemeenten waar zorgen zijn, problemen, predikanten die het moeilijk hebben, hun gezinnen. Heere, wilt U aan hen denken, dat ze het mogen ervaren, dat U het bent die krachten geeft. En dat U ons op welke plek dan ook, desondanks, wil gebruiken in Uw dienst. We bidden voor het moderamen van de synode, voor de afgevaardigden naar de synode. En we leggen, Heere, de nood voor u neer. U weet wat het beste is. En wij weten dat niet. Dan alleen dit, Heere, dat uw woord ons is gegeven als kompas, als richtsnoer voor het leven, maar ook voor onze kerken. Heere, neig ons hart en voeg het samen tot het vrezen van uw naam en tot het gaan in de weg van het woord. En wilt u wijsheid geven en alles wat nodig is. We bidden, Heere, voor diegenen die over ons gesteld zijn. Onze overheid, onze koning en onze koningin, een gezin. Heere, wilt u ook werken en wonen in hun hart en leven en uw genade schenken. We bidden voor hen die in de politiek mogen dienen als christen en die dat willen doen, luisterend naar de Bijbel. In een tijd waarin de tegenstroom zo hevig en zo sterk is. Gedenkt u zo de christelijke partijen, Heere, landelijk, maar ook hier in de gemeente, in de provincie. Ja, Heere, zoudt u wijsheid willen geven. En dat het zout van het woord in deze wereld het bederf nog tegen mag gaan. We bidden voor deze wereld. Wilt u nabij zijn, Heere, daar waar geleden wordt, daar waar zorgen zijn. Wilt u het kwaad indammen en uitroeien. En tegelijk, Heere, uw woord zegt ons dat het hier nooit beter zal worden totdat u terugkomt. En daar bidden we om, Heere. Uw komst is het die het heil zal volmaken. We bidden voor uw volk Israël. Of u de ogen van de Joden wil openen voor hun koning, voor hun Messias. We bidden, Heere, ook voor dat land en volk in politiek opzicht. U weet van de zorgen en van de spanningen. U weet van de gijzelaars die nog gevangen zitten, wat ze meemaken, hun familieleden. Heere, we bidden of u het kwaad wil verbreken en of u wonderen wil doen, ook daar. Ja, Heere, zo zijn onze ogen op u. Gedenk het werk van zending en evangelisatie. Gedenk christenen die bedreigd worden. Bedreigd zijn ook in de afgelopen weken, Heere. We danken u ook voor uw bewarende hand die er was en is. En tegelijk, als we in u geborgen zijn, dan alleen is een mens veilig, waar hij ook woont. Of hij nou vervolgd wordt of niet. Heere, schenk het wereldwijd en schenk het ook hier. Ja, zo zijn onze ogen op u. Woon en werk in ons hart en leven. Weest u in ons midden, Heere, en doe genadig verzoening over het kwaad. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij misdreven. En zie ons aan in de Heere Jezus, uw lieve Zoon. Wij bidden het uit genade. Amen. Ga samen zingen, gemeente, op Psalm 2. Daarvan het eerste, het tweede en het vierde vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom. En in de preek zullen we zien dat niet alleen het heidendom woedend kan zijn en beheerst kan worden door drift, maar ook het jodendom. En ten diepste geldt het ook ons. En wij zijn trouwens ook heidendom. Tweede vers, maar de opperheer die zijn geduchte stoel op sterren sticht en grondvest op de wolken zal lachen. En het vierde, en ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En de Heere die regeert. En ja, toen, in de tijd van de Heer Jezus, maar ook vandaag en voor eeuwig. 2 vers 1, 2 en 4. En u mag uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 118, het 11e vers. 118 vers 11. Gemeente, zou jij willen sterven voor iemand anders? Zou je willen sterven voor je broer of voor je zus? Of voor de gemeente? Stel je voor dat door te sterven heel de gemeente van Middelharnis behouden zou worden. Zou je dat willen? Paulus ging nog verder dan dat. Hij wilde wel verloren gaan. Als het Joodse volk maar in Christus geloven zou. En Mozes, hij zei iets vergelijkbaars. Hij zei tegen God: delg mij maar uit uw boek. Schrap mij maar uit het boek des levens. Maar vergeef toch de zonde van Israël. Dat is wat. Zou je willen sterven voor de gemeente, jij, voor de zaligheid van diegene die naast je zit? Het kan niet. Het hoeft ook niet. Eén is er door wiens dood wij allen behouden kunnen worden. En die ene is Jezus. En daar gaat het over deze avond. Eén voor allen de dood in. Eén voor allen en dan tussen haakjes de dood in. Dat is het thema van vanavond. We letten op drie gedachten. We letten allereerst op het probleem van het Sanhedrin. Ze denken tenminste dat ze een probleem hebben. Het plan van de hel. Want we zien niet alleen hier het Sanhedrin aan het werk, maar ook de duivel is aan het werk om Jezus weg te krijgen. En in de derde plaats de profetie van de hemel. Want de woorden van de hoge priester, die hebben een hele diepe lading. Het zijn profetische woorden. Dus één voor allen de dood in. We letten op het probleem van het Sanhedrin, het plan van de hel en de profetie van de hemel. Gemeente, het Sanhedrin is bij elkaar gekomen. Vergadering van 70 oudsten. Aangesteld om Israël in godsdienstig opzicht te besturen. Het Sanhedrin, de Hoge Raad, had heel veel macht op godsdienstig en politiek gebied in Israël. Die macht hadden ze gekregen van de Romeinen. En de mannen en broeders, die 70 oudsten, die zijn niet blij vandaag. Helemaal niet. Ze zijn bang, bezorgd, boos. Op wie? Ze zijn boos op de Heere Jezus. De maat is vol, zeggen ze tegen elkaar. Hij heeft Lazarus opgewekt uit de dood. We hebben dat vanmorgen gehoord. Jezus' machtswoord overwon de dood. Diepe, diepe indruk heeft het gemaakt op de mens. Maar het Sanhedrin is er niet blij mee. Nee, dat heeft niet zozeer met Lazarus te maken, maar wel met het gevolg van de opwekking van Lazarus uit de dood. Want velen kunnen er niet omheen. Jezus is de Messias. En hij zal ons verlossen. Ja, van de Romeinen, dacht men. En dat was niet de juiste kijk op de Heere Jezus. Nee. En toch, velen dan uit de Joden, vers 45, we hebben het gelezen, vandaag twee keer zelfs. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Ze kunnen er niet omheen. Ze kunnen niet meer om hem heen. Dat is toch rijk, dat is toch heerlijk, gemeente. Dat er een moment in je leven is gekomen, niet dat je toen zei van ja, nou ben ik bekeerd en nou heb ik het ook en nou kan ik aan het avondmaal. Nee, helemaal niet. Maar dat er een moment kwam in je leven dat je niet meer om de Heere Jezus heen kon. Dat je ging aanschouwen. Dat je ging zien zoals je nog nooit gezien had. Ging zien wie hij was en wie hij is voor zondaren. Dat je ging luisteren naar de preken zoals je daarvoor nog nooit geluisterd had. Dat je ging buigen en geloven. Tot wie moest je anders heen dan naar hem met je schuld? Dat is zo rijk, gemeente, als je niet meer om de Heer Jezus heen kunt. Maar velen gaan wel om hem heen. De een die ziet wel wat bijzonders in de Heer Jezus, maar daar is je ziel niet mee gered, toch? Dat kan je niet helpen. Een ander ziet in hem de zaligmaker die zondaren met God verzoend door zijn dood. En het schuldige hart wordt naar hem toegetrokken. Sommigen raken echter verhard, meer en meer. En ook al wordt dan iemand uit de dood opgewekt, gemeente, dat brengt je nog niet tot bekering. We weten dat ook uit het woord van de Heer Jezus zelf, die de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus vertelt. Dan komt er een engel uit de hemel, al wordt er iemand uit de dood opgewekt, het zal niet helpen. En zo ook hier, in plaats van te buigen, gaan sommige mensen naar het Sanhedrin, de Farizeeën. Vervolgens wordt er een vergadering belegd. En er is maar één agendapunt. Wat moeten we met Jezus? Hoe kunnen we van Jezus af? Wat zullen we doen? Want deze mens, verachting klinkt daarin door. Vers 47, deze mens doet veel tekenen. Daar kunnen ze toch niet omheen. Ze zien de opwekking van Lazarus als een teken. Als een bewijs dat hij meer is dan alleen maar een mens. Ja. Als een bewijs dat hij van God gezonden is. Als een bewijs daarvan dat hij de Messias is. Nou nee, gemeente, dat blijven ze weg. Niet aan denken. Want als dat zo is, dan moeten zij voor hem buigen. En dat willen ze niet. Wat moeten we doen, zeggen ze. Maar gemeente, wat moeten de mensen doen? Wat moet dat Sanhedrin doen? Ik denk dat de kinderen in de kerk wel weten wat de mensen van het Sanhedrin nu het allerbeste kunnen doen. Hè? Ze zijn in vergadering bij elkaar. En het agendapunt is, wat moeten we met Jezus? Hij doet zoveel tekenen. Lazarus opgewekt uit de dood. Wat moeten we doen? Nou, natuurlijk. Geloven in de Heer Jezus. Naar de Heer Jezus toe gaan. Hun knieën buigen. Hun zonde belijden. Vragen om onderwijs. Net als Nicodemus. Die ook daar in dat Sanhedrin in die vergadering zat. En doen ze dat? Als we hem zijn gang laten gaan. Dan krijgt hij hoe langer hoe meer aanhang. Steeds meer mensen gaan achter hem aan en misschien komt er wel een revolutie in het land, opstand onder het volk. En dan grijpen straks de Romeinen in. Romeinse soldaten die zijn daar gelegerd in Jeruzalem om de orde te bewaken. En die zullen ons verantwoordelijk houden voor die revolutie, voor die onrust onder het volk. En weet je wat er dan gebeurt? Zo zeggen ze tegen elkaar in die bespreking. Dan nemen ze onze plaats weg. En die van het volk. Dan kunnen wij opstappen. En vervolgens is het volk aan de beurt. En de voorrechten die dat Joodse volk had in het Romeinse Rijk in die dagen, die zullen dan ontnomen worden, zo meende men. Die bepaalde mate van zelfbestuur die men ontvangen had, wegnemen, onze plaats en die van het volk. Hoort u trouwens de volgorde? Wegnemen, onze plaats en die van het volk. Ze denken dus eerst aan zichzelf, aan hun eigen positie. Wat moeten we met Jezus? Ja, want we willen zelf aan het roer blijven staan. We moeten wat. Als we hem zijn gang laten gaan in het land en in ons leven, ja, dan raken wij onze positie kwijt. En dan komen er problemen. Denken ze. Gemeente, zulke vergaderingen zijn er nog. En zulke gedachten als de gedachten hier van het Sanhedrin hebben mensen ook vandaag. Dat zit ook heel dichtbij in ons eigen hart. Want als we Jezus, als we de Heer Jezus zijn gang laten gaan in ons leven, dan zal hij inderdaad de troon innemen in ons hart. En dat betekent dat u van die troon af moet. Dan verliezen wij onze plaats. Dan is het gedaan met ons zelfbestuur. Wat moeten we met de Heer Jezus? En meestal is het antwoord dat mensen geven, zo ver mogelijk bij je vandaan houden. Niet aan denken. Het is maar een gewoon mens. Niet denken aan zonde en aan schuld. Maar gemeente, als de zonde echt zonde voor je wordt, en de zonde en de schuld echt schuld voor je wordt, door het werk van de Heilige Geest, dan is er maar één weg toch naar Hem. Maar dan moet Hij ook koning worden in ons leven. Natuurlijk, hè, ik wil dat lied wel zingen. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn zilver en mijn goud, dat niets daarvan weerhoudt van u. Of mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Maar de praktijk, dat is wel heel wat anders. Wat moeten we met de Heer Jezus? Niet eraan denken. Dat ongeloof en onbekeerd zijn geen lot is, maar dat dat schuld is. Dat rustig onbekeerd zijn, zorgeloos onbekeerd zijn, God onterend is. Niet aan denken dat de Heer Jezus zo gewillig is om zondige mensen zalig te maken, en dat er van zijn kant geen enkele belemmering is om dat te doen in ons leven. Niet eraan denken dat mijn wil en mijn verlangen en mijn mening niet het belangrijkste is, maar die van de Heer Jezus. Niet eraan denken dat Jezus koning wil zijn, ook in mijn gezin en op mijn werk. Koning over mijn uren, over mijn tijd. Hoe kom ik van de Heere Jezus af? Wat moet ik doen? Want als ik hem koning laat zijn, dan moet hij de touwtjes in handen krijgen van mijn leven. En zo duwen mensen de indrukken weg die ze soms hebben. Dat doen ze hier ook. Ze zijn onder de indruk van de Heer Jezus. Van zijn tekenen. Die hebben ze gezien. Straks verliezen we onze plaats. We moeten wat met hem. Ja, ook als je de Heer mag kennen, niet waar? Gemeente, hoe vaak ben je niet bezig met jouw plek en jouw positie en jouw naam, met jouw dingen. In plaats van dat je bezig bent met hem en zijn eer. Hoe vaak ben je niet bezig met wat mensen van jou vinden en mensen van jou denken? Dan dat je bezorgd bent over de vraag, wat denkt God nou van mij? Meer bezorgd over tegenslagen. Dan dat je bezorgd bent over je zonde. En de eer van God. Wat vindt u van het probleem van de Joodse raad, de Hoge Raad? Is dat echt een probleem? Is de Heer Jezus een probleem? Of is het misschien herkenbaar? Wat moeten we doen? De wet van zelfbehoud. En Jezus afwijzen. Of buigen en behouden worden. Geloof in de Heer Jezus. En je zult zalig worden. Jawel. Maar dan moet hij op de troon. Wilt u dat? Veel mensen willen het niet. Gij wilt tot mij niet komen, zegt de Heer Jezus in Johannes 5. Opdat gij het leven zult hebben. Veel kerkmensen. En misschien zitten ze hier wel in Middelharnis. Jongeren. Die willen niet bekeerd worden. Vandaag. Omdat ze anders moeten gaan leven. Dat is natuurlijk heel dwaas. Maar dan lijk je op deze mensen van het Sanhedrin. Dan verliezen wij onze plaats. Ja, waarom is het dwaas, gemeente? Nou, als de Heer in je leven komt, dan krijg je een vriend, hè, om het met Lucas 11 of Johannes 11 te zeggen. Die meer trouw is dan wie dan ook. Iemand die voor je de dood in is gegaan. En die je nooit meer in de steek zal laten. En die het in orde heeft gemaakt voor jou bij God. Die je met God verzoent. Die raad weet met het allergrootste probleem. Met datgene wat je zelf misschien nog niet eens ziet. Als het allergrootste probleem. Je gaat er alleen maar op vooruit. Probleem. Van het Sanhedrin. En dan nu dat volgende. Het plan van de hel, gemeente. Want de mensen zitten in een impasse daar in Jeruzalem. Dat betekent ze weten niet hoe het verder moet. Maar goed. Een goede voorzitter. Dat is heel wat natuurlijk. Dat is het halve werk, kun je zeggen. De voorzitter van het Sanhedrin staat op. Jozef. Ben Caiaphas, heet hij. Twee keer in vers 49 en ook in vers 51 vertelt Johannes dat hij in dat jaar hogepriester was. En dat doet hij niet voor niets, dat zegt hij niet voor niets. Twee keer hier. Hij was een Sadduceer en hij stond op goede voet met de Romeinen. Een Sadduceer. Ja, Sadduceeën waren nuchtere mensen, zakelijke mensen, vrijzinnig, ook dat, de hoge priester, vrijzinnig. Iemand die niet geloofde in de opstanding uit de dood. Lazarus opgewekt uit de dood, ja dat kunnen de mensen nou wel vertellen, maar Jozef ben Caiaphas die zet daar grote vraagtekens bij, doden staan niet op. Maar één ding staat vast voor deze Caiaphas, dat met die Jezus moet niet te lang duren. Schoonvader Annas is al afgezet door de Romeinen. En als ik mijn positie als opvolger van Annas, als hoge priester behouden wil, dan moet er iets gebeuren. En hij moet als voorzitter van de Hoge Raad het verlossende woord maar spreken. En dat doet hij dan ook. Zij het nogal lomp. Hij verstaat niets. Zegt hij tegen al die mensen die er zitten. Hij overlegt niet. Zo vaart hij uit. Jullie zitten maar wat te praten, onzinnig en te discussiëren. Maar daar kom je niet verder mee. Er komt een bloedbad van misschien wel. Die man die moet gewoon uit de weg geruimd worden. Dat kostte wel een mensenleven. Maar wat is nu beter? Dat deze ene mens sterft of dat het hele volk eraan gaat en verloren gaat? Nou, dat is toch veel beter, dat eerste. We offeren er eentje op. En daardoor wordt het volk gespaard. En dat lijkt voordelig. En daar zit inderdaad wel wat in. En zo knikken de mensen. Maar is het rechtvaardig? Is het rechtvaardig? Is het eerlijk? Is het juist? Wat vindt de Heere daar nu van? Gemeente Caiaphas, die denkt hier niet vanuit het recht, maar vanuit het voordeel. Wat heb ik eraan? Dat staat bij hem bovenaan. Het nuttigheidsbeginsel, zei iemand eens. En niet wat God wil en daarom goed is voor ons mensen, maar wat mij uitkomt. En wat mij voordeel oplevert. En wat mij het meeste past. Dat. Het is de wet van het eigenbelang. Gemeente, dat is ten diepste de zonde ten voeten uit. Hier spreekt de mens die niet vraagt naar wat God wil. Maar die zichzelf een wet is. En die zichzelf een norm stelt. En gemeente, als je het heel nuchter bekijkt, dan zeg je, het is toch helemaal niet zo dwaas. Want ja, de stad die moet toch niet verwoest worden door de Romeinen. En die tempel die moet toch ook niet verwoest worden. En het is toch belangrijk dat dat Sanhedrin intact blijft. En dat er leiding gegeven wordt ook in godsdienstig opzicht aan het volk. En dat heilige volk, dat moet toch niet verstrooid worden? Het gaat om blijven bestaan of ondergaan. Nou, willen wij blijven, dan moet Jezus weg. Het is hij of wij. De wet van het eigenbelang. Ja, wij kennen dat in ons land, niet waar? Dat enkeling wordt opgeofferd voor het welzijn, het welbevinden van anderen. Denk aan abortus. Beter dat kind weg uit de moederschoot of dat klompje cellen, dan dat er problemen komen in het gezin. Of dat ik moet stoppen met mijn werk. Of dat die vakantie dan niet door kan gaan. En gemeente, er zijn natuurlijk schrijnende situaties. Maar door de geboorte van een kind belastend kan heten. We mogen ook niet denken dat iedereen zomaar abortus pleegt, diegene die dat doet. En toch is het recht. Is het recht. Wat weegt nu het zwaarst? Hoe vaak geeft datgene wat voor ons het minst nadelig is, de doorslag? Kan in je bedrijf. Wat levert het meeste geld op? Dat staat soms boven. Wat is het beste voor Gods schepping? En heel soms ook, wat is het beste voor mijn werknemers? Of gewoon in je dagelijks leven. Als ik het me leuk heb, als ik mij maar kan ontplooien. Dan maakt het niet uit als ik zoveel avonden weg ben. Uit mijn gezin. Als mijn positie, als mijn naam, als mijn plaats maar intact blijft. Het kan in de kerk. Zelfs als je bezig bent met godsdienstige zaken of in het ambt. Dat je bezig bent met de dingen van de Here en tussen jezelf bedoelt. Dat kan ook op de preekstoel. Dat je jezelf bedoelt. In een gemeente, in een kerkverband. Niet wat de Bijbel zegt. Maar wat is nou het beste voor de gemeente in onze ogen? En daarom leggen sommigen de Bijbel uit zoals het beste is voor hen. Niet wat het woord je voorhoudt, dat volg je na. Maar wat ons het beste uitkomt, waar wij baat bij hebben. God is toch liefde, zeggen we dan. Hij gunt toch ons wel datgene wat wij fijn vinden. Hoe schrijnend is dat, gemeente? Is dat, God is liefde en daarom gunt Hij ons wel een fijn en zorgeloos leven, zodat ik kan zijn wie ik ben? God is liefde en daarom kan Hij ook nee zeggen. God is liefde en daarom kan Hij ook een heel zwaar kruis te dragen geven. Zijn liefde betekent niet dat jij een fijn leven krijgt. En dat Hij jou een fijn leven moet geven. En dat Hij aan jouw wensen en verlangens moet voldoen. Dat is niet God is liefde. Zijn liefde betekent dat Hij jou wil verlossen van het grootste kwaad, de zonde. En dat Hij je brengen wil tot het hoogste goed, de zaligheid, de Heer Jezus. Wat heb ik eraan? Uiteindelijk kom je hier uit, gemeente. En dat wil Gods tegenstander, maar wat graag. Dat wij gaan vinden, God dienen en God onvoorwaardelijk gehoorzamen zoals Hij het voorhoudt in zijn woord. Dat is nadelig voor me. Voor mijn geluk, voor mijn toekomst, of voor mijn bankrekening, of voor mijn positie. Gemeente, waar Hij in je leven komt, daar moet jij capituleren. En dan moet je je overgeven. En volgen. Met al je vragen. Volgen. Maar dat is de weg naar de zaligheid. Wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen, zegt de Heer Jezus. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Caiaphas wilde van de Heer Jezus af. En hij stelt voor om die grote hoge priester uit de weg te ruimen. Voor zijn eigen nut. Gemeente, als de Heilige Geest je laat zien hoezeer je op Caiaphas lijkt. En hoezeer je gehecht bent aan je eigen belang, hoe schadelijk het ook is, dan ga je niet de Heer Jezus veroordelen. En dan ga je ook niet meer met een grote boog om de Heer Jezus heen. Maar dan leer je jezelf veroordelen. En dan leren we belijden. Niet Hij moet sterven, maar ik moet sterven. Zo Gij in het recht wilt treden, o Heere, gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En wie dat leert, gemeente, dat hij de dood verdiend heeft, die hoeft nu juist niet te sterven. Want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Hij rechtvaardigt voor de onrechtvaardigen. En in hem en door hem is er vergeving, opdat hij gevreesd wordt. En dan wordt dat verlangen ook in je hart geboren. Heere, neemt u de troon van mijn leven maar in bezit. En dan achter hem aan. Ze hebben me gezien, gemeente, hoe dat Sanne er in bij elkaar kwam. Ze hebben een probleem, zagen, ongerust over de mensen die achter de Heer Jezus aangingen. Wat moeten we doen? We zagen hem vervolgens Caiaphas. Hij had een plan. Het is beter dat er maar eentje sterft dan dat heel het volk verloren gaat en dat wij onze positie kwijtraken. En tenslotte zien we hoe dat woord van Caiaphas ook een heerlijke profetie bevat. Hij bedoelde het goddeloos. Om zichzelf te handhaven. Een plan van de hel noemden we het. Maar Johannes, die heeft daar iets anders in gehoord. Ja, God zelf die wijst Johannes daarop. En die wijst ons daarop in dit gedeelte. Toen Caiaphas zei dat het nuttig is dat één mens sterft voor het volk en het hele volk niet verloren gaat. Toen zei hij dit niet slechts als mens zonder God. Maar hij sprak dit als hoge priester. Hij sprak dit als ambtsdrager namens de Heere. Namens God. Gemeente, ook als een ambtsdrager dwaalt, dan kan hij toch namens God optreden. Als een dominee dwaalt en hij bedient de doop, dan is die doop toch een geldige doop. En zo leren we dat in onze kerk. En zo is dat eigenlijk ook met deze woorden van Caiaphas. Hij is helemaal de weg kwijt. Maar wat hij zegt is in zekere zin waar. En hij zegt dit als hoge priester. En zo is dit ook een profetie van de hemel. Hij heeft het zelf niet begrepen. Eén voor allen. Maar dit is het evangelie. In de eeuwigheid, voordat de aarde geschapen werd, is dit al voorzegd. Jeremia 30, vers 21, dan wordt de vraag gesteld, wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te naderen? En de Heer Jezus heeft in de eeuwigheid geantwoord, zie, ik kom om uw wil te doen, o God, om te lijden en om te sterven. Opdat er een volk zou zijn voor u. Een bruid voor mij, een kudde die zalig wordt. Lijden, sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk Israël in de dagen van de Heere Jezus, maar ook voor alle kinderen van God, zegt vers 52. Zij die verstrooid waren, zij die bij de heidenen hoorden, schapen die van deze stal nog niet waren op het moment dat Caiaphas deze woorden sprak van de schaapskooi Israël, maar die nog bij de heidenen hoorden en die ook toegebracht zouden worden. Opdat het zou worden één kudde onder één herder. Hij zal ze tot zich trekken als hij van de aarde zal verhoogd zijn. De Heer Jezus. En dan zullen ze komen uit alle landen om voor hem zich neer te buigen. Hij zal sterven voor hen allen. En dat plan dat wordt nu uitgelegd en onder woorden gebracht door Caiaphas, dat plan dat in de eeuwigheid gereed lag. Caiaphas, hij spreekt het verlossende woord. Ze zijn eruit. Jezus moet sterven. Ze zijn vroeg klaar met de vergadering. Een gemeente, het is het verlossende woord. In een zeer diepe zin. Een woord van de hemel. Caiaphas denkt zo van de Heer Jezus af te komen. Maar hij preekt hier de Heer Jezus als verlosser van zijn volk. Als hoge priester wijst hij het enige offerlam aan. En we zien dat vaker in de Bijbel, gemeente. Dwars door het dwaze handelen van mensen. Is de Heer aan het werk? Denk aan Biliam. Biliam de ziener, Biliam de waarzegger, kun je zeggen. Hij heeft geprofeteerd over een ster die zou voortkomen uit Jacob. Biliam snapte er zelf niks van. Het was een goddeloze man. Maar de Heere die nam hem eventjes in dienst om het evangelie van de komende zaligmaker te verkondigen. Jozef moest een diepe weg gaan. En wat stonden zijn broers schuldig door hun daden. Dat ze Jozef in de put hebben gegooid. Ze wilden van Jozef af. Net als Caiaphas van Jezus af wilde. Ze hebben dit kwaad gedaan. Maar God heeft het ten goede gedacht. Om het volk in het leven te behouden. Zo kan het ook gaan in uw leven, in jouw leven. Kromme dingen, moeilijke dingen, zoals hier in Johannes 11. En toch, de Heere regeert. Kun je dan alles begrijpen? Nee, nee. Er is op aarde onbegrepen leed. Misschien wel in jouw leven. Hier in de kerk, of als je thuis meeluistert. Onbegrepen leed, zinloos kwaad, zinloos lijden, zeggen we dan. Ja, zo kan je dat echt ervaren. Of het ook echt zo is, dat is een andere vraag. Maar je kunt het echt ervaren. En toch, de Heere regeert. En hij gaat over alles. Is dat moeilijk? Zeker. Want je zult maar te maken hebben met lijden, met pijn, elke dag. En je zult maar in een hele onveilige situatie zitten. En je zult als kind elke dag maar geslagen worden. Of elke dag alleen maar negatieve dingen naar je hoofd krijgen. Of al die andere ellende in de wereld. Je zult maar gijzelaar zijn in Gaza. Je zult maar in Amerika wonen. Houd je hart vast. En toch, gemeente. Stel dat God nou niet overal zijn hand in had. Stel nou dat de duivel regeerde. Of dat de toeval, noodlot regeerde. Of mensen. Zouden we dan beter af zijn? Nee toch. Dan ben je toch veel verder van huis. Ja, gemeente, daar is genade voor nodig. Om dat zo te zien. En enig geestelijk inzicht. En ook zelfkennis. Waardoor je beseft van ja, wat heb ik eigenlijk verdiend. Mijn leven ligt in de handen van God. Van die God. En dat is nou het grootste raadsel. Die zijn zoon niet spaarde. Maar hem overgaf. Tot in de helse God verlatenheid. Om vijanden met God te verzoenen. Om vijanden zoals ik ben zalig te maken. En om mij met hem alle dingen te schenken. Ook dat kruis. Ook dat moeilijke. Wat er is in je leven. Met hem. Met de Heer Jezus. Wordt het je toebedeeld. En wat is het rijk, gemeente, als je dat zo mag leren zien. Te midden van al die vragen die blijven. Caiaphas doet onrecht. Spreekt vreselijke taal. Caiaphas heeft zijn straf niet ontlopen toen hij voor de rechter gedaagd werd. Of hij moet tot bekering gekomen zijn, dat kan. Maar hier verkondigt hij het evangelie. Maar wat aangrijpend. Gesproken van het lam, wiens bloed reinigt van alle zonden. En intussen had hij dat bloed niet nodig. Intussen vertrapte hij dat bloed. Aangrijpend, gemeente. Om als een opvoeder te wijzen op de Heere Jezus. Om op catechisatie heel goed mee te doen. Dat is natuurlijk heel prachtig en fijn. En om mooie, goede antwoorden te geven. En toch aan de Heere Jezus voorbij leven. Omdat je het leven wil blijven leven. Zoals jij dat wil. En Jezus niet op de troon duldt. In je hart. Gemeente, zullen we het niet doen? Zul jij dat niet doen? Zul je deze preek van Caiaphas, ondanks dat hij, ondanks zijn mooie woorden en er zelf niet naar leefde, maar zul jij het ter harte nemen? Hij moet sterven. Of ik moet sterven. Dat was duidelijk. Maar als hij gestorven is voor mij, dan hoef ik nooit meer te sterven. Nooit meer verloren te gaan. Ja, daar heeft Caiaphas het trouwens over. Hij niet zomaar sterven, maar heeft het over verloren gaan. Heb je dat gezien in de tekst? En verloren ga je als je niet aan Christus verbonden bent. Gemeente, dat is toch een ontzettende werkelijkheid. Dat is ook iets om over te mediteren. Misschien heb je dat wel gelezen in het kerkblad. Over mediteren. Je gaat verloren en je bent verloren als je niet in Christus geborgen bent. Denk daar nou eens over na. Soms dan komt het dus op je af. Maar je kan de bladzijde ook zo voor omslaan en verder leven. Het is toch verschrikkelijk als je de Heer Jezus niet nodig hebt en in hem niet je heil gezocht en gevonden hebt. Dan ga je verloren voor eeuwig. Tenzij hij in jouw plaats verloren gegaan is. Dat is dan je redding. Hij is voor zijn volk de dood ingegaan. En God kan de zonde niet twee keer straffen, gemeente. Want als de Heer Jezus voor je gestorven is, als de Heer Jezus voor jou verloren is gegaan, dan zal God nooit kunnen zeggen op de dag van het oordeel, ja, bind zijn handen en bind zijn voeten en werp hem in de buitenste duisternis. Nee, want Christus heeft die straf al ondergaan in jouw plaats. En de Heere is eerlijk. De Heere is recht. Eén keer die straf is genoeg. Maar die ene keer, gemeente, is wel nodig. Die ene eeuwigheid van buitenste duisternis. Dat verdient de zonde van u, van jou en van mij. Maar één was er. Eén is er geweest die gewillig zijn leven reeds gaf. Het was Gods zoon die hier neerdaalde op aard. Die zich kruisigen liet en daalde neer in het graf voor de mens. Die genade onwaard. En zijn bloed reinigt van alle zonden. Van alle zonden, ook van de zonde van vermeende vroomheid. En eigen gerechtigheid. De zonde van alle godsdienst. Zonder dat Christus er in centraal staat. Gemeente, dat is zo erg. Dat is zo erg. Dat is bedrog, hè. Ten diepste. Godsdienst zonder dat Christus er in centraal staat. ernstig zijn. Misschien wel avondmaal vieren, dat kan ook. Zonder dat Christus erin is. Maar ook dat wil de Heere vergeven. Eén ding is nodig, gemeente. En dat je buigt, beleidt door het werk van de Heilige Geest. En dat je met heel je hebben en houden tot deze Heere Jezus de toevlucht neemt. Die ene die voor heel dat volk gestorven is, voor Joden en Heidenen. En dat is nou de blijde boodschap voor mensen die verloren moeten gaan, die dat verdienen. En die daar zelf geen verandering in kunnen brengen. Ik voor u, daar gij anders voor eeuwig de dood in moet. Gemeente, ken je dat? Dat is toch heerlijk. Als je dat mag doen. En als je dat gedaan hebt in je leven. Met heel je hebben en houden. Uitleveren aan hem. Meer is niet nodig. Maar minder kan niet. En dat dan niet eenmalig, maar ook elke keer weer. Want dat kenmerkt nou een kind van God, gemeente. Dat kenmerkt het ware geloof. Dat komt steeds weer opnieuw bij de Heer Jezus uit. Met lege handen. Om in hem alles te vinden wat tot die zaligheid nodig is. Getrokken door de liefde van hem. Of gedreven door de wet. Schuldig. Maar dan toch. Naar hem die gegeven is tot volkomen verlossing. En hij is de weg gegaan. Hij is de weg gegaan. Hij heeft niet één keer geaarzeld. De weg die de Vader heeft uitgedacht. En die Caiaphas hier prijkt. Hij wilde die ene wel zijn die zou sterven. En hij kon ook alleen die ene zijn. Mozes kon dat niet, gemeente. Mozes kon niet in de plaats van dat volk uit dat boek van God gedelgd worden. En Paulus kon niet verbannen worden van Christus in plaats van de Joden. Maar Christus, hij wel, verbannen van God. Uitgebannen uit de hemel. Neergedaald tot in de hel toe. Want hij is God en mens alleen. En hij deed het voor het volk en voor de kinderen van God die verstrooid waren. Ja, zegt u, maar wist ik dan maar dat ik bij dat volk hoorde? De gemeente, de Heer Jezus is niet voor alle mensen gestorven. Nee. Want dan zouden alle mensen ook zalig moeten worden. Omdat de straf dan voor alle mensen gedragen is. Hij is voor zijn volk gestorven. En wie zijn dat? Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die erachter komen. Dat ze nou niet bij dat volk horen. Van nature. En die daar nou mee op de knieën komen. En die het vervolgens niet kunnen nalaten. Om het hart en oog op te heffen naar omhoog. Met het gebed in hun hart en op hun lippen. Wees mij de zondaar genadig. En dat, die dat leren, gemeente, die krijgen hoop op dat woord. Hij is gestorven voor velen. Een schare die niemand tellen kan. Er is ruimte in het bloed van het lam. Voor wie dan ook maar tot hem de toevlucht neemt. En straks, dan staan ze daar. Al die gezaligde zondaars. En dan geen zondaar meer. Voor de troon van het lam dat geslacht is. Voor de steen die de bouwlieden, Caiaphas ook, veracht heeft. Is geworden tot een hoofd des hoeks. En dit zal de verwondering zijn van de verloste gemeente. Het is van de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Niets uit ons, maar alles uit hem. Zo komt men in Jeruzalem door u alleen, om dat eeuwig welbehagen. Amen. Zullen we danken en bidden. Getrouwe en heilige Heere, heb dank voor wat u gaf deze dag hier in uw huis. En ook deze avond voor het woord wat we mochten horen. Heere, mogen we in u ons heil, ons hoogst geluk vinden. Te midden van alle zorgen die er kunnen zijn. Onvervulde verlangens. Kruis dragen. Heere, u bent niet gekomen om ons een fijn leven te geven. Maar om ons zalig te maken. En hoe rijk is dat, Heere. Leer ons allemaal dat het ons daarom te doen moet zijn. En tegelijk, Heere, als we gebukt gaan onder zorg en moeite, wees u dan ook nabij als herder. Wilt u met ons zijn deze week van voorbereiding. Leid ons door uw geest en woord. We bidden voor onze jonge mensen. Zegent u ze in hun opleiding, hun studie, hun werk. Wilt u alles geven wat ze nodig hebben? En mogen ze ook dat gebed kennen. Zoals u ook bad, Heere Jezus. U kon niet zonder gebed. Geef dat aan onze jongeren, aan de ouderen. Dat we zo in afhankelijkheid van u mogen leven. We bidden of u mee wil gaan, ook als er dingen op de agenda staan waar we tegenop zien. Gesprekken, gang naar het ziekenhuis, of wat dan ook maar. Neem ons onder uw hoede. Vergeeft u de zonde, genadig. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen ons een slotpsalm, Psalm 139, het laatste vers. In het hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zeg.